Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder Rob Coppola in een leesdienst. Art van Andel is de organist. De bloemenhoed van vandaag gaat naar zuster Hogeweg Geert. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 95. De verzen 1 en 2. Psalm 95, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 89. Vers 7. Psalm 89, vers 7 zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 139. Vers 14. In de nieuwe berijming. Psalm 139, vers 14. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het lied met de kinderen. Dat is het bekende lied Lees je Bijbel, bid elke dag. U kent het wel. Het lied met de kinderen. Dan zingen we na de schriftlezingen. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 23. De verzen 1 en 2. In de nieuwe berijming. En na de tweede schriftlezing zingen we van diezelfde psalm, dan zingen we vers 3. Psalm 23, eerst zingen we de verzen 1 en 2. En na de tweede schriftlezing zingen we van diezelfde psalm vers 3. In de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 464. Vers 2. Uit het liedboek Gezang 464, vers 2 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek, Gezang 293, de verzen 1 en 2. Uit het liedboek, Gezang 293, de verzen 1 en 2, zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5. De verzen 1 tot en met 12. En ook lezen we Lucas hoofdstuk 16. De verzen 19 tot en met 31. Ik herhaal de schriftlezingen. Eerst lezen we Matteüs hoofdstuk 5, de verse 1 tot en met 12. En Lucas hoofdstuk 16, de verse 19 tot en met 31. De tekst voor de verkondiging is de eerste schriftlezing, Matteüs hoofdstuk 5, de verse 1 tot en met 12. Het hele gedeelte van de eerste schriftlezing is tevens de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon om 3:15. Want de dienst is vanmiddag om 3:00, dus om 3:15 hoop ik u weer te treffen. Tot vanmiddag allemaal.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom ook aan de gasten in ons midden en aan de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon. Vanmorgen is onze voorganger broeder Koppelaar. Vanmiddag hoopt dominee Peet uit Bunschoten ons voor te gaan. Die dienst wordt ook in het Albert Zwijtse ziekenhuis uitgezonden. Deze middagdienst begint om 3:00. Volgende week hoopt Deo Volente in de morgendienst voor te gaan, broeder Baai. En in de middagdienst, ook weer om 3:00, dominee Nijdam. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 2 in de oude berijming. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Laten we samen het zevende vers zingen van Psalm 89. Psalm 89, vers 7. Luisteren we nu naar de wet van de Heere en naar de samenvatting daarvan. Daarna willen we zingen van Psalm 139, vers 14 uit de Nieuwe Berijming. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een wetgeleerde stelde de vraag aan Jezus: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. samen bidden. Barmhartige en almachtige God, zoals gebruikelijk op zondagmorgen zijn we ook vanmorgen hier in de Zuidheuvelkerk bij elkaar gekomen. Wij danken u daarvoor. Wel is het zo dat er vanwege de vakantieperiode wat minder mensen zijn dan normaal. Want op deze zondag, zo in augustus, halverwege de vakantie, zijn verschillende mensen afwezig. Om even bij te komen van de hectiek van het normale leven. Om even tot rust te komen van het dagelijks werk. Van de schoolactiviteiten. Of van de taak in het huishouden. Wij bidden voor mensen die op vakantie zijn. Bewaart u hen op de wegen die ze gaan. En bij alles wat ze doen. Wij bidden u ook voor mensen die niet op vakantie gaan of kunnen gaan. Bijvoorbeeld door financieel-economische omstandigheden. Of door ouderdom. Of door ziekte. We willen ook bidden voor mensen die zich in deze vakantietijd alleen voelen. Als anderen om hen heen afwezig zijn. En het is duidelijk dat u al bij de schepping de tijd heeft bedacht. In de Bijbel staat ook dat alles zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd heeft. En dat we dus tijd hebben om te werken. Maar dat er ook tijd is om te rusten. En dat rusten mogen we bijvoorbeeld op deze zondag doen. Maar tegelijk is helder dat het bij u anders is dan bij ons. U bent niet onbereikbaar vanwege vakantie. We kunnen bij u altijd terecht. Overdag of 's nachts. Als we werken, maar ook tijdens onze vakantieperiode. En dus ook nu. Dat is voor ons mensen bijzonder. En ook daarvoor willen we u danken. Vanmorgen willen we samen nadenken over echt gelukkig zijn. We doen dat door de Bijbel open te slaan, twee gedeelten te lezen, met elkaar te zingen en te luisteren naar de preek. Zo net hebben wij al gezongen over uw hulp en leiding die wij nodig hebben in ons leven. En die behoefte aan hulp geldt ook voor deze dienst. Wilt u bij ons zijn? In spreken, bij het orgelspelen, bij het oppassen op de kinderen, bij het luisteren naar de preek, bij het samen zingen en samen bidden. Wilt u de voorbereidingen die door verschillende mensen hebben plaatsgevonden zegenen? Geef ons aandacht en concentratie. Dat onze oren openstaan voor de boodschap en dat we niet wegdromen op de woorden die gesproken worden. Of we hier nu zijn als ouderen of als jongeren, als jeugd of als kinderen. We denken daarbij ook aan iedereen die vanmorgen niet hier kan zijn en die thuis met ons meeluistert. Of juist deze dienst op een andere plek of op een ander moment met ons meebeleeft. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons en ook bij deze mensen zijn? Geeft u dat het evangelie van Jezus Christus bij ons allemaal doordringt. In eerste instantie in onze oren, maar daarna ook gelijk in ons hart. Wij bidden u om uw zegen over alles wat wij vanmorgen doen, want aan uw zegen is alles gelegen. Bewaar ons voor de zonde. We vragen dit om Jezus wil. Amen. We zingen nu een lied met de kinderen en dat is vandaag Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat lied willen we niet alleen in het Nederlands zingen, maar ook in het Engels en het Frans.
Thank you.
Vanmorgen lezen we twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. En wel uit Matthäus 5 en uit Lucas 16. En boven het eerste gedeelte staat de zaligsprekingen. Het gedeelte van Lucas gaat over de rijke man en de arme Lazarus. We beginnen met de lezing uit Matthäus, hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 12. Dan zingen we psalm 23, 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En daarna lezen we de verzen 19 tot 31 van Lucas 16. Matthäus 5, vanaf vers 1. Toen hij nu de schade zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt, en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Lezen we verder in Lucas 16 vanaf vers 19. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats ter pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hem komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Tot zover. Voordat we naar de preek luisteren, willen we eerst nog samen zingen van Psalm 23, vers 3 uit de Nieuwe Berijming. Intussen kunnen de kinderen naar de crèche gebracht worden. En na de preek zingen we met elkaar gezang 464, vers 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Wie is er nu echt gelukkig? Van wie kun je nu zeggen dat ze een zalig leven hebben? Jongens en meisjes, stel je eens voor dat ik jullie twee soorten stickers geef. De ene soort is groen en daar staat op gelukkig. En de andere soort is zwart en daar staat op ongelukkig. En vervolgens geef ik jullie een aantal foto's met de vraag om onder iedere foto de juiste sticker te plakken. Zou jullie dat moeilijk vinden? Nou, laten we eens kijken. De eerste foto is die van een kind op een schoolplein. Dat kind wordt gepest. Het mag niet meedoen. Het kijkt zielig en het heeft tranen in de ogen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Een zwarte sticker natuurlijk. Hij is ongelukkig. De tweede foto is die van een meisje op school waarmee iedereen wil spelen. En ook haalt ze altijd goede cijfers. Nou, een groene sticker natuurlijk. De derde foto is van een sportman die kampioen is geworden en een gouden medaille om zijn nek heeft. Ook helder, een groene sticker natuurlijk. De vierde foto is van iemand die gehandicapt is en in een rolstoel zit. Hij is jong. Nou ja, een zwarte sticker natuurlijk. Ja, ik begrijp het. Het lijkt heel simpel, maar je kunt je ook vergissen. Want zijn die mensen met die groene sticker nou zonder meer gelukkig? En die mensen, die anderen die zwarte sticker kregen, zijn die zonder meer ongelukkig? Denk eens goed na. Nu geef ik jullie nog twee andere foto's, ontleend aan de Bijbel, aan het stukje wat we net gelezen hebben. De ene is van de rijke man en de andere van de arme Lazarus. Die rijke man heeft een mooi huis, is gezond en kan alles eten. Lazarus is ziek en heeft nauwelijks te eten. Nu ben ik benieuwd. Bij wie plak jij nu die zwarte sticker, ongelukkig, en bij wie de groene sticker, gelukkig? Voel je dat het nu anders wordt? Als je niet verder kijkt dan dit leven, zou je Lazarus ongelukkig noemen en die rijke man gelukkig. Maar wanneer je verder leest in de gelijkenis en dan ziet dat die rijke man uiteindelijk naar de hel gaat en Lazarus naar de hemel, dan wordt het een ander verhaal. Dus sommige mensen die er heel ongelukkig uitzien, kunnen toch gelukkig zijn. Nou, houd dat voorbeeld even vast als het gaat over de zaligsprekingen waar we net over gelezen hebben. Want wat de Heere Jezus hier zegt, lijkt op het eerste gezicht helemaal niet te kloppen. En toch, het is anders. Wie is er nu echt gelukkig? Het is maar hoe je het bekijkt. Het thema van de preek van vanmorgen is de echte gelukkige aangewezen, een complete verrassing. En er zijn drie punten. Ze zijn zalig als kinderen van God. Ze zijn zalig ondanks hun omstandigheden. En ze zijn zalig vanwege hun loon. De echte gelukkige aangewezen, een complete verrassing. Ze zijn zalig als kinderen van God, ondanks hun omstandigheden en vanwege hun loon. Ze zijn zalig als kinderen van God. In Matthäus 5 begint de Heer Jezus de bergrede met de bekende zaligsprekingen. Ik vermoed dat de luisteraars destijds meteen geboeid waren. Ze hingen aan zijn lippen, want wat Jezus hier zegt is helemaal nieuw. Ja, eigenlijk is het absurd. Hij beweert hier dat niet de rijke, de vrolijke, de in vrijheid levende zalig is, maar de arme, de treurende, de hongerige, de vervolgde. Wilde Jezus de arme en de ellendige op zijn hand krijgen? Deed hij net als een politicus in verkiezingstijd, die een keer aandacht heeft voor de onderklasse van de maatschappij, die in zijn verkiezingstoespraken hen met name noemt om hun stem te winnen? Nee, dat is het niet. Of is het zo dat Jezus hier een soort nieuwe levensstijl aanwijst om gelukkig te worden? Net zoals vandaag een goeroe in training ons wijst op onthaasten. Of je niet druk maken. Of je eigen gevoel volgen. Ga zo maar door. In het eerste deel van iedere zaligspreking is dat een soort weg die je moet gaan om het geluk te bereiken. Dus moet je eerst arm van geest zijn, zachtmoedig zijn, rein van hart zijn, treuren en verdrietig zijn. Nee, ook dat is het niet. De eerste vraag die we moeten stellen is deze. Om welke mensen gaat het hier? Gaat het hier om iedere arme in het algemeen? Iedere treurende? Iedere hongerende? Nee, het gaat in deze zaligsprekingen eigenlijk steeds om dezelfde mensen. Namelijk om kinderen van het koninkrijk, om de gelovigen. De mensen die buigen onder het woord van de Heere God. Mensen die de Heer Jezus volgen. Want waar komen we dit woord zalig eerder tegen? Het herinnert ons aan het Oude Testament. En dan vooral de wijsheidsliteratuur zoals psalmen en spreuken. En vaak wordt dit woord daar genoemd. Wel gelukzalig. Dat betekent vol van geluk. En dan niet het aardse geluk, maar het echte geluk dat er sinds het verloren paradijs niet meer is in deze wereld. En wie worden in het Oude Testament wel gelukzalig genoemd? Wel, de mensen die de Heere vrezen. Die hem erkennen als koning. Denk maar aan Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Of Psalm 32. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Of denk aan Psalm 84. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Jezus staat hier in diezelfde traditie en zijn Joodse hoorders zullen daar gelijk aan hebben gedacht. De zaligheid ligt dus niet in de eerste plaats in wat ik presteer, maar in wie ik ben. Of ik de Heere vrees en hem erken als mijn koning, dan ben ik als zalig te beschouwen. Ook al ben ik arm van geest, of letterlijk arm zoals Lazarus. Ook al honger en dorst ik naar recht dat me onthouden wordt, of honger ik letterlijk zoals Lazarus. De zaligheid ligt niet in mijn armoede, mijn honger, ga zo maar door. Nee, ligt in mijn koning. Psalm 146 zingt daarvan. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En waarom? Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. Die het liefdrijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Zalig ben ik dus niet als arme of als treurende, maar als een kind van God. Ben ik dat? Bent u dat? Ben jij dat, kind van God? Kennen wij hem als onze koning? Zonder God zijn wij niet zalig. Al hebben wij nog zoveel, al is mijn leven net zo gelukkig als dat van die rijke man. Nee, dan ben ik rampzalig, dat is vol van rampen. En niet alle armen zijn zalig. Er zijn Lazarussen in deze wereld zonder God. Hun armoede is slechts het begin van eeuwige ellende. En er zijn ook rijken die zalig zijn. Ze zijn zalig ondanks hun rijkdom, omdat hun vastheid niet meer in de rijkdom ligt, maar in God. We kunnen dus de gemeente in twee groepen verdelen. Mensen die zalig zijn en mensen die niet zalig zijn. Wij zeggen vaak zieke en gezonde, arme en rijke, vitale mensen en gebrekkige mensen, ouderen en jongeren. Maar eigenlijk gaat het hierom. Zaligen en niet-zaligen. Ben ik een zalige? Dan komen we bij punt 2. Ze zijn zalig ondanks hun omstandigheden. Staan nu deze zaligsprekingen gewoon los van elkaar of zit er een verband in? Had de Heer Jezus ook een andere, willekeurige volgorde kunnen nemen? Of heeft ze bewust in deze volgorde genoemd? En dat is een belangrijke vraag. Men heeft hier namelijk wel een soort schema ingelezen van de ontwikkeling van het geestelijk leven. zo ongeveer op deze manier. Men wordt eerst arme van geest, daarna wordt men een zachtmoedige, dan gaat men hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en daarna wordt men barmhartig. Nu moeten we met schema's altijd voorzichtig zijn. Schema's zijn gevaarlijk. Bovendien zit er hier en daar ook een overlapping in. Neem nu arme van geest. Lijkt die niet heel erg veel op zachtmoedige? We kunnen dan ook niet zeggen dat dit scherp afgebakende treden zijn waarlangs het geestelijk leven van een christen zich ontwikkelt. Dat neemt niet weg dat we wel een zekere opklimming ontdekken. De groepjes zaligsprekingen laten in het algemeen wel een opgaande lijn zien. Zowel in Matthäus 5 als in Lucas 6 begint de reeks met zaligsprekingen met armen van geest. En in beide reeksen wordt als laatste de vervolging genoemd. Ook Jezus' onderwijs aan zijn discipelen in het Johannesevangelie sluit af met vervolging. Want in Johannes 16, vers 33 staat: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom is er iets voor te zeggen dat Jezus hier in grote lijnen het leven van zijn onderdanen tekent, zonder daar een schema van te maken. Maar hoe zit het dan met armen van geest, met treuren, met zachtmoedigheid, met hongeren en dorsten en met vervolging in het leven van de onderdanen van de Heer Jezus Christus? Is het niet zo dat ieder die de Heer kent een arme van geest wordt? Oh ja, bij Lucas staat alleen arme, maar dat is geen tegenstelling. Het gaat niet om armen zonder meer, maar om de armen die niets meer heeft dan God alleen en die op hem een beroep doet. Leert ieder van Gods kinderen dat niet kennen? Denk aan de verloren zoon. Wanneer hij tot zichzelf komt, wordt hij een echte arme, ja, een arme van geest, die geen andere weg meer ziet dan opstaan en tot zijn vader gaan. Leert ieder van Gods kinderen niet treuren over hun zonde en over hun schuld, maar ook over andere dingen, zoals het verlies van een geliefde? Maar in hun treuren blijft er één over, de God van Jacob. Soms zien ze door hun tranen niet meer zitten en wordt het donker, maar uiteindelijk vluchten ze steeds weer met al hun verdriet naar hem toe. Leert ieder kind van God niet iets van die zachtmoedigheid en die vrede? Oh ja, de een heeft een makkelijker karakter dan de ander. Maar als God met zijn geest doorwerkt, dan word ik strenger voor mezelf en milder voor anderen. Dat beeld van Christus wordt dan in mijn leven ingedrukt. En wanneer ik een moeilijk karakter heb, komt het daarin uit dat ik ga verlangen naar die zachtmoedigheid. Ik krijg er zo'n last van dat ik zo vaak verkeerd reageer. En leert ieder kind van God niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Dat onrecht wordt weggenomen dat mensen me aandoen? Want ja, een kind van God kan in het leven allerlei onrecht treffen. Op het werk, in de familie, soms vanwege het geloof in de Here. Maar ik ga dan hongeren en dorsten dat God mij recht doet. En niet alleen in die persoonlijke dingen, maar vooral dat die gerechtigheid van Christus mij helemaal bedekt en vernieuwt. En leert ieder kind van God, niet verlangen naar een rein hart? Juist wie de Here gaan kennen, krijgen zo last van al die slechte, zondige dingen die nog in het hart overblijven. Wie de Here nog niet kent, heeft daar geen last van. Maar wanneer de Heilige Geest doorwerkt, wordt het gebed van David ook mijn gebed. Schep mij een rein hart, o God. En je wilt je hart dan ook bewaren voor al die dingen die God verdriet doen. En ondervindt niet ieder kind vroeg of laat vervolging, in welke vorm dan ook? Is het niet zo dat iemand die echt de Here lief krijgt ook vervolgd wordt? Denk aan de verloren zoon, die na zijn terugkeer door zijn oudste broer wordt gehaat. En ik ken mensen die er in de familie uit liggen, sinds ze zo serieus zijn geworden en ze twee keer naar de kerk gaan. Ik ken ook mensen die op hun werk door sommigen worden dwarsgezeten. Of op school worden geplaagd. Omdat men weet dat God voor hen de eerste is. Toen Matthäus uiteindelijk zijn evangelie schreef, werd de gemeente al bedreigd en vervolgd. De gelovigen waren vreemdelingen in een samenleving waar meewarig naar werd gekeken. Door de inspiratie van de Heilige Geest heeft Matthäus de zaligsprekingen nu zo beschreven dat de gemeente zich hierin herkende. Ze zagen daarin hun eigen situatie terug, compleet met die vervolging waar ze op dat moment middenin zaten. En dat was het verrassende. En laat dat nu ook voor ons het verrassende zijn. Zalig bent u, ben jij, ben ik, als ik een volgeling van koning Jezus mag zijn. In welke situatie ik ook verkeer. Hoe moeilijk mijn leven nu ook is. Ook al ziet de wereld mij met mijn geloof als een simpele ziel. Zalig ben ik, ook al moet ik vaak huilen. Ook al wordt mij onrecht aangedaan. Zalig, ondanks alles van dit moment. Wat is het zalig om hem te kennen? Hoor ik bij die volgeling van Jezus? Want alleen daar, achter Jezus aan, past dat woordje zalig. Zonder hem kunnen mensen ook treuren, arm zijn, vervolgd worden. Maar daar is niets zaligs aan. Daar is geen troost, geen houvast, geen uitzicht. Dan komen we bij het derde punt. Ze zijn zalig vanwege hun loon. Dat staat in vers 12, wat we gelezen hebben. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Die woorden staan weliswaar in de laatste zaligspreking. Maar mogelijk is het tegelijk een samenvatting van alle beloningen die genoemd zijn. Bij iedere zaligspreking wordt het loon weer anders omschreven. Steeds is het weer een verrassende uitspraak. Maar uiteindelijk komt het er steeds op neer dat het loon geweldig groot is. Gewoon onvoorstelbaar. En om dat verrassende van het loon, een duidelijk gezicht te geven, neem ik u en jullie mee naar Lazarus. Hij was arm, maar zijn loon was groot. Hij beërfde het koninkrijk. Hij werd oneindig veel groter en rijker dan die rijke man. Hij heeft veel getreurd, maar wat werd hij vertroost in de schoot van Abraham? Daar waren zijn zweren weg. Daar was de pijn niet meer. De honger was daar verdwenen. Hij was zachtmoedig, zelfs als hem geen eten werd gegund. Maar hij mocht de hele aarde beërven. Hij leed honger en dorst. Maar hij mocht in de schoot van Abraham zo overvloedig verzadigd worden. Hij ontving barmhartigheid. Hij was een reine van hart, die niet aan alles mee kon doen. En die niet alles wilde zien en genieten van de wereld. Maar hij mocht wel God zien. Hij was vreedzaam onder alle onrecht die hem werd aangedaan. Maar hij werd Gods kind genoemd. Een groot loon. Dat heeft ieder kind van God. In welke omstandigheden hij of zij ook verkeert. Uw loon is groot in de hemelen. Maar is dat dan iets voor straks? Krijgen we dat pas in de hemel? Het betekent dat het in de hemel voor ons bewaard wordt. Het kapitaal staat op de hemelse bank. Dat krijgen we straks helemaal uitbetaald. En hier op aarde ontvangen we al rentebetalingen in de vorm van zegeningen. Hier zijn momenten dat we vrede mogen beleven. Dat we God mogen zien in zijn woord. Wat een loon. Het woordje loon verwijst niet naar een prestatie van onze kant. Wij hebben het niet verdiend. Het is genadeloon, verdiend door Christus zelf. Dat loon is nu ons deel. Alles wat de Heer Jezus verdiende in zijn sterven en lijden is nu voor ons. Trouwens, de wereld kent ook een loon voor haar volgelingen. Zoals de kinderen van God een loon wordt toegekend, zo wordt ook aan de ongelovigen iets in het vooruitzicht gesteld. Duidelijk zien we dat in Lucas 6. De zaligsprekingen worden daar gevolgd door vier uitspraken met wee u. De eerste is: maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al. Dan: wee u, die verzadigd bent, want u zult honger lijden. De derde is: wee u, die nu lacht, want u zult treuren en huilen. En de laatste: wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. En ook hier kunnen we de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus als illustratie gebruiken. De rijke man was hier rijk, zonder aan God en zijn medemens te denken. Hij was meer dan verzadigd. Zijn loon is nu vreselijke armoede, een honger, een dorst. Nu smeekt hij dat hij eens zo verachte Lazarus een druppeltje water aan hem geeft. O, wat is hij jaloers op de positie van Lazarus in de schoot van Abraham. Wat heeft hij gelachen op feesten, terwijl Lazarus lag te lijden voor zijn deur. Nu klaagt en treurt hij, harder dan Lazarus ooit geklaagd heeft. Die had immers de troost dat er één was die hem kende en hem troostte. Hij heeft niemand. Hij zegt: ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Alle mensen prezen hem. Zo gaat dat als je een voorname positie hebt en vaak feesten geeft. Maar nu is er niemand meer die hem prijst en goed van hem spreekt. Hij is nu echt alleen. Tot slot weer de vraag aan ons allen. Wat zal mijn loon zijn? Wee u of zalig bent u? Het verschil zit hem slechts in één naam: Jezus. Hij roept vandaag nog u en mij op. Alle mensen roept hij op om in geloof achter hem aan te komen. Om te vluchten van het wee u naar het zalig zijt gij. Het geldt voor u, voor jou en voor mij. Als u of jij nog twijfelt en zich afvraagt of dat voor u wel kan, luister naar hem. En laat u voegen bij de mensen die in de wereld vaak verdrukking hebben, maar die de Heere tot hun koning hebben. Ja, dat zijn de echte gelukkigen. Amen. We willen nu gaan danken en bidden. Naast de voorbeden die op het mededelingenblad vermeld zijn, is gevraagd ook voorbeden te doen voor zowel zuster Braam Dolk als voor zuster Van Driel. En het is goed om de zorgen van beide zusters in ons gebed mee te nemen. Heere God, wat zijn wij druk in ons leven met de dingen die we moeten en de dingen die we willen. Met werken en met recreëren. Met een zoektocht naar levensgenot. En dan is de boodschap van vanmorgen wel duidelijk. Je bent pas echt gelukkig als we u kennen en met u willen leven. Dat is van belang. Of je nu bijvoorbeeld arm of rijk, ziek of gezond bent. Dat leert ons weer relativeren in ons leven en nadenken over wat echt belangrijk is. Wij bidden u of u ons daarbij wilt helpen en ons een zalig leven wilt geven. Nu, tijdens de vakantieperiode, maar ook straks als het gewone leven weer aan de orde is. Persoonlijk als mens in de situatie waarin we leven. Alleen of juist binnen ons gezin of in een studentenhuis. En op de manier die afhankelijk is van onze plaats die we in de maatschappij hebben. Als we thuis zorgen voor het huishouden. Of als dat niet meer kunnen en het door anderen moeten laten doen. Of als we op ons werk zijn of als we op school zitten. Als we sporten of op een andere manier ontspannen. Of als we als gemeenteleden naar elkaar proberen om te kijken. Wat is het machtig dat u ons zo'n leven wilt geven en ons daarbij wilt helpen. Dat we dat uit genade mogen aannemen. En dat we ons erover mogen verwonderen dat u zo goed voor ons bent. We willen in ons gebed ook voor elkaar bidden. Vier namen willen we vanmorgen in het bijzonder noemen. Allereerst broeder Frans Wittekoek. Al geruime tijd is sprake van rugproblemen met pijn en belemmeringen tot gevolg. Nu staat voor de komende week een hernia-operatie gepland. Wilt u met hem meegaan in het ziekenhuis en hem, maar ook zijn thuisfront, Gera en de kinderen, nabij zijn? Daarnaast willen we, net als afgelopen zondag, in het bijzonder bidden voor zuster Braam Dolk. Ze is vorige week gevallen, heeft nogal wat kneuzingen en pijn. Medicijnen zijn verstrekt voor de pijn en de benauwdheid. Heren, wilt u deze aanpak zegenen? U weet dat zij ernaar verlangt dat u haar spoedig thuis haalt. Dat is de inhoud van haar en nu van ons gebed. Daarnaast wil zuster Braam vanmorgen graag gezamenlijk danken voor de kracht die ze gekregen heeft om verder te leven. En we willen u ook bidden voor mensen, ook uit onze gemeente, die om haar heen staan. Die haar bezoeken en die haar proberen te ondersteunen. Vanmorgen willen we ook bidden voor zuster Van Driel. U weet dat binnen haar nabije familie sprake is van moeite en zorgen. Gezondheidsproblemen van mensen in je omgeving zijn vaak aangrijpend. En dat dringt des te meer als het in je eigen familie aan de orde is en je dat als moeder een plaats moet geven. Wilt u bij zuster Van Driel zijn, haar troosten en haar verdriet lichter maken? De bloemengroet van deze zondag gaat naar zuster Hogewet Scheerts. En ook voor haar willen we bidden. Ze is al op hoge leeftijd. Wilt u bij haar en bij haar man, broeder Hogeweg, zijn? In haar willen we, zonder verder namen te noemen, alle andere ouderen en hulpbehoevenden aan u opdragen. Bijvoorbeeld als sprake is van langdurige ziekte, waarbij afbraak van het lichaam wordt ervaren. Maar ook als sprake is van broeders en zusters die alleen zijn. Wilt u bij hen zijn en bij wat deze mensen voelen? Want dat kan heel wat zijn. Ook soms dingen die wij niet of maar deels weten. Wilt u hen zegenen en laat de glorie van uw naam en de glans van uw liefde hun leven mogen vervullen en overtrekken. Ook voor jongeren willen we bidden. Er is zoveel aan de orde onder onze jongeren. We vragen u of alle jongeren ook actief op zoek mogen gaan naar een zalig leven waar we het vanmorgen over gehad hebben. We bidden dat voor jong en voor oud. Wilt u bij ons zijn als we straks weer naar huis gaan en ons vanmiddag voor de tweede dienst weer bij elkaar brengen? We vragen dit alles in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om u uw gaven te geven. Aansluitend zingen we gezang 293 en daarvan de verzen 1 en 2. Gezang 293, de verzen 1 en 2. Laten wij samen bidden om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen. De preek die ik gelezen heb, die is geschreven door Dr. Anders B. de Graaf uit Nunspeet.